Gemeente, misschien zijn er vanavond wel jongelui in de kerk die er nog nooit zijn geweest. Of hooguit voor je opa of je oma. Ik bedoel, een kerkhof. Als jonge mensen loop je daar vaak omheen. En toch moeten we er vanavond naartoe. Misschien dat sommigen van ons zeggen, gisteren zo plotseling een van u overleden, in gedachten ben je er dan toch? Of zelf denk ik aan mijn studievriend, studiegenoot, broeder, vriend, dominee Gijp van de Ent, die 7 oktober nog voorging in de dienst van het woord, en zomaar in een heel korte tijd werd weggenomen uit het leven. Vanavond beginnen we op een kerkhof. Wat kunnen mensen daar verschillend mee omgaan? Er zullen vanavond mensen onder ons zijn die zeggen, ik kom daar niet. Zelfs al heb je misschien korter of langer geleden daar iemand moeten brengen die je lief was. Altijd zijn er mensen die dan zeggen, ik kom daar niet. Ook later niet. Je vindt daar niets. Trouwens, wat ik daar gebracht heb, de man van wie ik hield, het lichaam dat eerst nog werd afgebroken en hij was het eigenlijk al niet meer. De laatste weken van zijn ziekbed, hij was zo veranderd. Wat we daar gebracht hebben. We hebben de kist ook in die laatste dagen nog eerder moeten sluiten. Ik kom er niet. Want je vindt er niets. Terwijl anderen juist zeggen, natuurlijk, ik weet best dat je er niets vindt en toch kom ik er. En in het begin, misschien wel erg vaak in de ogen van anderen. Maar als ik dan dat kleine tuintje aanhark rondom de steen, dan heb ik toch het gevoel dat ze nog even erbij is. En in die begintijd, als er niemand was, heb ik soms gewoon tegen de steen gepraat. Natuurlijk. Ik weet best dat ze dat niet hoort. Maar het hielp mij. En als ik eens een keer door omstandigheden in die begintijd een week moest overslaan, dan was er een stem in mij die zei, ben je er nu al vergeten? Wat gaan mensen daar toch verschillend mee om? Met een kerkhof. Met een begraafplaats. De een komt er vaak. Een ander, als het even kan, nooit. De een wordt er somber van, al die namen, al die data, al die leeftijden en dan vooral die aparte hoek voor de kinderen, ik kan er niet komen. Terwijl een ander er tot rust komt, even samen met mensen die ons zijn voorgegaan. Wat wordt daar toch verschillend mee omgegaan? De een wil geen eigen graf. En ook geen steen. Waarom? Het wordt er toch niet minder erg door? Je blijft elkaar toch missen, hoe mooi de steen ook is. Je weet het toch tevoren. Er komt een einde aan ieders leven. Maar een ander heeft het keurig beschreven. Ik wil zo'n steen. En dat moet erop. En ik wil zo'n graf. Wat zijn mensen toch verschillend? Maar hebt u er wel eens over nagedacht dat je die verschillen ook in de Bijbel kunt terugvinden? Dat ook in de Bijbel mensen met een kerk of met een graf heel verschillend omgaan. Abraham bijvoorbeeld. Die per se een eigen graf voor zijn vrouw wilde kopen, ook al werd het hem aangeboden. Nee, wil ik niet. Abraham, die er later vaak over spreekt, daar, bij die bomen, daar heb ik Sara begraven. Of David. En het graf van David. Je kunt het nu, als je in Jeruzalem nog bezoeken komt en altijd zul je op die Sionsberg bij het graf van David mensen vinden. Maar heb je er wel eens over nagedacht? Dat David ook een kind heeft moeten begraven van 8 dagen. En dat hij er zoveel verdriet over had. Dat niemand hem in de dagen van het ziek zijn van dat kind durfde benaderen. Maar over dat graf van dat kind lees je niets. Wat wordt er ook in de Bijbel verschillend omgegaan met een kerk of met een begraafplaats, met een graf. En toch moeten we er vanavond naartoe. Ook al kom je er misschien liever niet. Maar ik zeg u van tevoren, als u meegaat en meeluistert naar de tekst die er ons naartoe brengt, je wordt er niet somber van. Als we vanavond op dit kerkhof van onze tekst een adventsboodschap gaan horen, dan zeg ik u van tevoren, daar word je niet somber en niet neerslachtig van. Integendeel, op dit kerkhof, bij deze tekst, als je zegt, ja, ik hoorde wel rondom dat kerkhof klokken luiden, dan moet je zeggen, dat waren niet alleen maar de klokken van een kerkhof, maar dat waren ook adventsklokken. In deze toch inderdaad wel wat merkwaardige tekst in de Bijbel. Een hele bijzondere gebeurtenis waar maar 1 vers in de Bijbel aan besteed wordt. Daar hoor je een buitengewone adventsboodschap. En als wij dat daar niet alleen met onze ogen zullen rondkijken en met onze oren naar zullen luisteren, en ook met ons verstand deze adventsboodschap tot ons willen nemen, maar vooral met ons hart erdoor geraakt worden, dan zult u zien, het is eigenlijk een prachtige tekst op weg naar kerst. Het gaat dus over een profeet. De profeet Elisa, een profeet die 85 jaar is geworden, die ruim 60 jaar in de dienst van God heeft mogen arbeiden. Een profeet die onvergetelijke dingen heeft mogen doen in het koninkrijk van God, zelfs nog op zijn sterfbed. Advent bij een raam, leest u de voorgaande versen maar na. En daarna, na dit bewogen, aangrijpende leven, staat het er zo heel eenvoudig en heel gewoon. Na dat onvergetelijke ziek- en sterfbed van de profeet Elisa, staat er daarna, stierf Elisa en zij begroeven hem. Maar wat zouden wij daar graag iets meer van willen weten? Waar bijvoorbeeld is die begraven? Nou, het zal waarschijnlijk wel geweest zijn in Abel-Mahola, waar die ook geboren is, bij de Jordaan. Wat zouden we graag wat meer details daarvan willen weten? Wie heeft hem begraven? Nou, niet kinderen of kleinkinderen. Want hij is niet getrouwd geweest. Dus als je 85 wordt en je wordt begraven, ja, dan is dat meestal, je bent niet getrouwd geweest, meestal door verre neven of nichten. Hij niet. Ik denk dat de profeet Elisa begraven is door de studenten van de Bijbelschool. Door de leerlingen van de profetenschool. Dan zou ik graag wat meer details willen weten van die begrafenis. Wie hebben er nog gesproken? Waren er veel mensen? Waren er nog mensen van die begintijd, bijvoorbeeld van het eerste wonder wat Elisa heeft mogen doen toen hij de profetenmantel van Elia had overgenomen en toen hij met die mantel op de Jordaan had geslagen en toen er zomaar een pad was gekomen, 60 jaar geleden. Zouden er nog mensen van dat eerste wonder bij zijn begrafenis zijn geweest? Of misschien van dat tweede wonder? Die jongens van die weduwe die op een gegeven ogenblik van honger dreigden te sterven, totdat Elisa daar kwam en die oliekruik, weet u wel, die maar niet stopte. Jongens die hun leven aan deze profeet te danken hadden. Zullen ze man geworden? Dat als een gouden herinnering aan deze profeet bewaard hebben? Of was er een delegatie uit Syrië? U weet wel, die viersterrengeneraal Naaman, die op een gegeven ogenblik ongeneeslijk ziek was en daar in Israël bij de profeet Elisa in de Jordaan genezing had gevonden. Kinderen misschien van die generaal, kleinkinderen. In dankbare herinnering aan deze bijzondere profeet. Zullen er nog mensen geweest zijn uit Gilgal, die op een gegeven ogenblik ook van honger dreigde om te komen, totdat Elia, weet u wel, die kokende pot met moes, of mensen van Samaria die maanden opgesloten hebben gezeten in een stad die uithongerde, waar de meest verschrikkelijke dingen gebeurden, mensen hun kinderen gingen opeten. Zullen er mensen geweest zijn op zijn begrafenis? Alleen maar in dankbare herinnering aan het wonder dat God door middel van, staat er allemaal niet. Staat er zo heel eenvoudig. Elisa stierf en hij werd begraven. Wat een verschil met zijn voorganger Elia. Weet u het nog, toen hij stierf? Dat hebben duizenden mensen gezien en daar hebben ze jaren nog over gesproken in Israël. Dat was onvergetelijk. Dat was indrukwekkend. Daar ging iets van uit. Zijn voorganger, Elia, die werd door vurige paarden en door een vurige wagen naar de hemel gedragen. Maar zijn opvolger, jawel. Zijn er wonderen gebeurd in de tijd van zijn opvolger? Maar het afscheid is toch maar heel gewoon geweest. En hij stierf. En hij werd begraven. Dat was 60 jaar geleden nog anders. Toen gebeurden er nog indrukwekkende dingen. Maar nu, soms denken wij toch ook zo. Denken wij toch ook vroeger, toen werden er nog wel eens mensen bekeerd. Vroeger, dan hoorde je nog wel eens van indrukwekkende dingen waarover mensen spraken. Jaren later nog, mensen die door de Heer Jezus werden aangeraakt. Mensen die als door een wonder uit de goot werden gehaald. Mensen die werden stilgezet, wonderen van God. Maar tegenwoordig. Het is zo stil geworden. Hoor je ooit nog wel eens iets? Een wonder van God? Dat gebeurt. En toch zegt de Bijbel, Zalig zijn de doden die in de Here sterven en hun werken volgen met hen. En als er één profeet is in wiens werk dat nog duidelijk is geworden, dan zeker deze profeet Elisa en hun werken volgen met hen. Het is een hele bijzondere tekst. Je kunt eigenlijk, moet je denken aan wat er ook in de afgelopen maanden nogal eens in Israël gebeurd is. Dan komt het veel dichterbij, zo'n tekst. Als er weer eens, en u weet, in het Midden-Oosten worden mensen begraven op de dag van het overlijden of op de volgende dag. Als de emoties nog maar nauwelijks tot rust zijn gekomen. En mensen worden uitgedragen, precies zoals het ook vroeger gebeurde, in doeken gewikkeld. Op een draagbaar, op de schouders. Zoals we het in de afgelopen maanden zo vaak hebben gezien. Op het journaal, door de straten van Jeruzalem. Bij een aanslag omgekomen, Palestijnen, Israëlieten. Mensen die op die dag of op de volgende dag nog werden uitgedragen, gewikkeld in doeken, omringd door duizenden. En vaak gebeurde er bij zo'n begrafenis dan weer wat. Naast alle verdriet kwam er dan naast of vlak na zo'n begrafenis nog weer ander verdriet. Mensen die riepen om raak. Of mensen die eerst in de lucht schoten en daarna gericht. Eigenlijk is wat hier gebeurt iets wat al een beetje op onze netvlies staat. Net als in onze tijd. We hebben gelezen, het was aan het begin van een nieuw jaar. Dat was in Israël april, mei. Dat was in de tijd wanneer de oogst weer klaar was op het land. Dan brak het nieuwe jaar aan. En in die tijd, en ook dat weten we, kwamen er terroristen het land in. Moabieten hier. Mensen uit het zuidoosten, benden, staat er in onze tekst. Terroristen die in de oogsttijd kwamen om iets van de rijkdom van Israël weg te roven. Mensen die niets ontzagen. Mensen die voor een begrafenis ook niet opzij gingen. En zo is het gebeurd. Er is een familie die iemand moet begraven. Die plotseling op die dag, of hooguit de dag ervoor, overleden is. En op weg naar zijn graf is er blijkbaar iemand van de stoet die aan de stofwolken in de verte ziet. Ze komen weer. Er komt weer een aanslag. Er komen weer terroristen. Kijk maar, de stofwolken daar ginds. Er wordt je niet eens rust gegund om een geliefde te begraven. En een ander schatte ondertussen in, hoe lang moeten we nog lopen voordat we bij het graf zijn? En weer een ander zei, dat halen we niet. En tenslotte was er blijkbaar iemand in de stoet die zei, nou, hier vlakbij is er ook nog een graf, laten we daar dan. En inderhaast hebben ze de steen van dat graf gerold. En vervolgens het lichaam dat in doeken gewikkeld was, hebben ze in dat graf geschoven. Tijd om de steen er nog weer voor te rollen hebben ze niet meer gehad. En ze zijn weggerend. Terug naar het sterfhuis. En toen ze er waren en ze achterom keken, hoe ver zijn de stofwolken al genaderd? Toen kwamen ze tot de merkwaardige ontdekking. Hun geliefde was ook weer thuis. En toen ze langzaam maar zeker probeerden over hun verbazing en verwondering heen te komen. En toen ze met elkaar probeerden om wat is er dan precies gebeurd en hoe is het gebeurd. Toen ze probeerden met elkaar alle stukjes van de legpuzzel bij elkaar te brengen. Toen hebben ze tegen elkaar gezegd, zo moet het dan ongeveer gebeurd zijn. We weten niet eens, we wisten niet meer van wie dat graf was. Waarin we onze geliefde tijdelijk wilden neerleggen. Maar wat er toen gebeurd is, toen onze geliefde het lichaam van onze overledene vervolgens, het gebeente, dus er moeten een aantal jaren overheen gegaan zijn, het gebeente van onze oude profeet Elisa aanraakte, toen is er een wonder gebeurd. Een wonder zoals er ook in de tijd van Elia gebeurd is, toen is er een kind opgewekt uit de doden. Zoals er ook een keer in het leven van de profeet Elisa gebeurd is, ook een kind met die zonnesteek, weet u wel. En zo is er ook gebeurd, jaren na het overlijden van deze profeet. Wonderlijk verhaal. De derde opwekking in het Oude Testament. Wat moet je daarmee vandaag? Misschien gemeente, als we ook kijken naar wat er letterlijk in deze tekst staat, misschien dat we dan toch met elkaar kunnen ontdekken wat een bijzondere adventsboodschap er in deze tekst verborgen zit. Ik zou me kunnen voorstellen dat er jonge mensen zijn die zeggen, ja maar wat moet je nou met zo'n bijbelgedeelte in deze tijd? Zulke dingen gebeuren nu toch niet meer? Oh nee? Dan heb je nog niet begrepen wat dit gedeelte betekent. Als er mensen zijn die zeggen, ja, als zulke dingen eens zouden gebeuren in onze tijd, dan zou zulke dingen gebeuren. Laten we maar kijken wat er letterlijk staat. Letterlijk staat er dat ze deze man in doeken gewikkeld in het graf hebben, staat niet eens geschoven of gelegd, maar er staat letterlijk geworpen. Zo groot was de haast. Ze hebben in der haast gejaagd, voortgejaagd door het terrorisme, hebben ze niet eens in alle eerbied dat lichaam kunnen neerleggen. En vervolgens staat er letterlijk dat, blijkbaar was die de vloer van, het was een spelonk natuurlijk, een ronde steen ervoor. Blijkbaar liep het een beetje af. Vervolgens is dat lichaam zomaar tegen een ander lichaam, naar later bleek dat van de profeet Elisa, aangerold. Dat staat er letterlijk. En op het ogenblik waarop dat dode lichaam het gebeente van Elisa aanraakte, op dat ogenblik gebeurde er dit wonder. Wat moet je daarmee? Vandaag, op weg naar kerst. Nou, misschien dat we kunnen beginnen tegen elkaar te zeggen dat het de plaats waar de Heer Jezus geboren is, waar hij is neergelegd, in de velden van Efrata, dat was ook een spelonk. De plaats waarover we de bekende woorden uit Lucas 2, waarin mensen hem gewikkeld in doeken hebben neergelegd in de voederbak, dat was in een spelonk, waarvan er nog vele te bezoeken zijn nu, in de velden van Efrata, dat is al het eerste. Een opvallende overeenkomst. Trouwens, als we op weg zijn naar kerst, naar een kind, dat gewikkeld in doeken werd neergelegd, we weten toch met elkaar dat het allang kerst is geweest. En we weten toch met elkaar ook dat deze heiland der wereld, de Heere Jezus Christus, 33 jaar later, niet zo ver van Bethlehem, ongeveer 10 kilometer, meer niet, opnieuw, gewikkeld in doeken, in een spelonk is gelegd. Van Jozef van Arimathea, weet u wel? Zoals we ook weten, dat 3 dagen daarna de Heer Jezus niet is opgewekt. Hij had niet iemand anders nodig, maar is opgestaan uit de doden. Dat is het wonder van Advent. Dat we zeggen, als dit kind, die man van smarten, die koning van Pasen, ons aanraakt, ons koude hart, dan gebeuren er wonderen. Dat wil zeggen, Advent op een kerkhof, dit kerkhof van deze tekst, dat zegt tegen ons in dit jaar 2001, waar we in de komende dagen wel in alle kranten zullen lezen over de items van dit jaar, natuurlijk. De stofwolken van het World Trade Centrum en de stofwolken van Tora Bora en de stofwolken van de Filippalestijnen en de stofwolken in Jeruzalem. Dit jaar van terrorisme, dat ons zo nadrukkelijk herinnert aan dit voorval uit de Bijbel, waarin mensen door het terrorisme niet eens de tijd krijgen om rustig hun doden te begraven, dat in dit jaar de adventsboodschap vooral luidt dat mensen met een kil en koud hart, dat mensen die nog niet echt zijn aangeraakt door het evangelie van de Heere Jezus Christus, dat mensen die misschien uit de verte wel iets hebben gehoord, maar nog op een afstand zijn gebleven van dat reddend, bevrijdend, zegenend woord van God. 2001, dat is het jaar waarin aan jou en u aan mij, misschien nog veel indringerder dan ooit, de vraag wordt gesteld, wat is er nou gebeurd dit jaar met jou? Met u? Is het woord van God verder afgekomen van je hart? Is het evangelie van de Heer Jezus Christus, zoals het helaas bij duizenden onder ons is, nog weer verder afgeraakt van je hoofd? En van je ogen en van je oren, moet je zeggen, dit was het jaar waarin ik killer ben geworden als het gaat over de dingen van zijn komend koninkrijk? Of mag je door de genade van God zeggen, ja, het was het jaar waarin hij me heeft omringd met vrolijke gezangen van bevrijding. En soms was het in de verte. Maar door zijn genade kwam het steeds dichterbij. Verlossing, bevrijding, ook voor mij. Was dit het jaar waarin we op allerlei manieren misschien wel het meest indringend door de stofwolken van het World Trade Centrum en de stofwolken van Tora Bora en al die andere stofwolken die ons verkondigen dat het profetische woord van God verder opengaat. Alles wat er in Israël gebeurt, de volkeren van deze wereld die zich vertillen aan de steen Jeruzalem, Alles wat je kunt lezen in Matthäus 24, 25 over de liefde die gaat verkillen. Of over mensen die in hun bitterheid de verschrikkelijkste dingen, ook afgelopen nacht nog, in een vliegtuig. Blijkbaar geen enkele liefde meer voor hun eigen leven, maar dat staat er ook. En mensen zullen geen liefde meer hebben voor anderen. En dus ook niet meer voor zichzelf. Een wereld waarin mensen zulke liefdeloze, kille, koude, vijandige mensen worden. Dat profetische woord van God. Waarin je zo duidelijk leest over de tekenen der tijden. Is dat nou verder van je afgekomen? Of mag je zeggen nee? Door de genade van God is het dichter naar me toe gerold. Is het meer naar mijn hart gekomen. Is het verder voor me open gegaan. Wat een zegen. Advent. Op een kerkhof. Nee. Dan is het niet somber. Om er rond te lopen. Integendeel, als u het nog eens overleest, die versen die hierop volgen, en vooral dat laatste vers. Wat er in het paleis is gebeurd, door dit wonder van deze man, in het paleis woonde op dat ogenblik een koning die het niet meer zag zitten. Die zo depressief was, zo in de put was, dat hij zei, al die vijanden, we kunnen er niet meer tegenop, we moeten het maar overgeven, ik zie het niet meer zitten. Maar als dit gebeurt, als op deze wijze er ook iemand in een paleis wordt aangeraakt door een wonder van God, dan ziet hij het weer zitten. En dan begint hij weer met de strijd, de goede strijd. Die hij op dat ogenblik te strijden had. En drie keer achter elkaar heeft hij terroristen kunnen verdrijven vanuit Israël. En daarom Advent op een kerkhof. Duizenden mensen stonden gisteren in de file. Op weg naar een kerst in de sneeuw. Of duizenden mensen hebben met een lichtslang thuis of wat meer lichtjes in de woning geprobeerd om het toch een beetje feestelijk te maken om je heen. Maar het woord van God zegt, kerst betekent veel meer. Het kan licht worden niet alleen om je heen. Maar het is veel rijker, het is veel groter, het is veel heerlijker. Het kan licht worden in je hart. Als je echt wordt aangeraakt, dan wordt je dode hart levend. Als je echt wordt aangeraakt door de genade van God, dan krijg je moed en kracht en word je opgetild uit al je somberheid en donkerheid. Hoeveel stofwolken er ook dit jaar in je familie of in je eigen leven zijn geweest. Als dat je kerst zou moeten worden. Het licht dat wij ontsteken. Ach, Heere, laat dan maar ons feest mislukken. Dwing ons dan maar naar de stal te gaan. En sla ons koude hart aan stukken. Raak ons met uw genade aan. Advent op een kerkhof. Gebeuren er nog wonderen? Ja. Ook vandaag. Als een kind werd hij geboren. Als een herder leidt hij mij. Als een lam draagt hij mijn zonde. Als een redder maakt hij vrij. Als een kind moeten wij worden. Om te gaan aan vaders hand. En in kinderlijk vertrouwen meegaan aan zijn vaderhand. Morgen zullen we dominee van de Ent begraven. Maar rond zijn ziek en sterfbed klonk al dit lied van de overwinning. Niet 60 jaar, geen 40 jaar. Goed 30 jaar in het profetische ambt mogen dienen. En op weg naar kerst iets al hebben ontvangen van de vrede die alle verstand te boven gaat. Als we morgen op het kerkhof zijn, zal dat moeilijke moment ook daar komen. Dan is hiermee deze plechtigheid ten einde. En dan verzoeken we u allen in stilte dit kerkhof weer te verlaten. Nee, niet in stilte, maar in de zekerheid. Het is Advent. Straks zal er geen dood meer zijn. En ook geen rouw. En ook geen moeite. En ook geen kerkhof. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Het is Advent. Hij komt. Raakte hij u? Raakte hij jou ook al aan? Amen.